Gemeente, wij slaan het woord van God deze middag open uit de eerste brief van de apostel Johannes, 1 Johannes 1, het eerste hoofdstuk vanaf vers 8 tot en met het tweede hoofdstuk vers 17. 1 Johannes 1 vanaf vers 8 tot en met 1 Johannes 2 vers 17 is onze schriftlezing waar Gods woord al dus luidt. Als wij zeggen dat wij geen zonden hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat met als doel dat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak, een advocaat bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. En hierdoor weten wij dat wij hem kennen, namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. En wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. En wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als dat hij Jezus gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat u vanaf het begin hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. Toch schrijf ik u een nieuw gebod dat waar is in hem en in u, want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. En wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. En wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Ik schrijf u, vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de bozen hebt overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, omdat u de Vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de bozen hebt overwonnen. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Want als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Amen. Deze middag willen wij met elkaar stilstaan bij 1 Johannes 2, vers 15. Het eerste gedeelte, heb de wereld niet lief. Heb de wereld niet lief. En dat is meteen ook het thema wat wij boven de preek schrijven deze middag. Heb de wereld niet lief. Daarbij drie aandachtspunten. Het probleem met de wereld. Het probleem in de wereld. En de overwinning op de wereld. Dus heb de wereld niet lief. Het probleem met de wereld. Het probleem in de wereld. En de overwinning op de wereld. Gemeente, soms kun je iets niet zo goed uitleggen dan aan de hand van een kinderliedje. Want in een kinderliedje worden de dingen zo eenvoudig en helder verwoord dat het soms de beste uitlegger is van zaken. En als wij het dan vanmiddag hebben over de wereld, kan ik het niet beter uitleggen dan aan de hand van het kinderliedje uit de bekende Disney-film Frozen. Hoort u maar, ik zal het u voorlezen, het gaat zo. Ik ga op zoek naar wie ik ben.
verleg de grenzen die ik ken. Geen goed of fout geldt hier voor mij. Ik ben vrij. Laat het los. Laat het gaan. Geen grenzen meer voor mij. Hier begeert mijn nieuwe bestaan onbevreesd en vrij. Nou gemeente, met dit soort films leren wij onze kinderen van jongs af aan, wees vrij. Doe wat je zelf denkt dat goed is. Geen goed of kwaad geldt voor jou, je bent vrij. Doe maar naar wat jij verlangt. En aangrijpend gemeente, dat al zo jong de wereld en de Satan zo woedt over onze kinderen om ze hiermee te beïnvloeden. Want precies dit liedje kenmerkt wat de wereld is. Het begeren, het hunkeren naar het vervullen van de eigen verlangens. Nou, hoe zit dat bij ons, hè? Want wij kunnen als reformatorische wel heel makkelijk ons hoofd schudden als we het over de wereld hebben en met de vinger wijzen, maar hoe zit dat in uw hart? In mijn hart? Zit niet juist in onze kerkmenshart en ook dat verlangen om te leven voor onszelf? Voor wat wij voelen, wat wij verlangen. Dat onze drijfveer is in het leven. Weet u wat het probleem is met de wereldgemeente? Ik. Dat is mijn God. En dat is het probleem met de wereld. En daarom roept Johannes op in 1 Johannes 2 vers 15. Heb de wereld niet lief. Maar als we dat net constateerden, dat die wereld in onze harten zit, dan heeft zo'n oproep toch geen zin? Dat is dan toch veel te hoog gegrepen? Nou gemeente, vorige week hè, hadden we het over die prachtige tekst uit Micha, dat God de zonden in de diepte van de zee zal werpen. Dus zijn uw zonden dan ook vergeven? Zijn je zonden vergeven? Om Jezus wil. En als dat nou zo is, hè, dan is deze tekst de uitwerking van wat het betekent dat je zonden vergeven zijn. Namelijk, heb de wereld niet lief. Kijk maar wat Johannes schrijft in vers 1 van hoofdstuk 2. Hij zegt, ik schrijf u liever kinderen opdat u niet zondigt. En in vers 12 zegt hij, ik schrijf u want de zonden zijn u vergeven. Omwille van zijn naam. En daarom klinkt hier die oproep. Want als je zonden zijn vergeven, gemeente, dan ben je niet meer van jezelf. Dan ben je niet meer van de wereld, maar dan ben je van hem die in de hemel is. Jezus Christus, het eigendom van hem. Dat is zo. Ongetwijfeld hoe je leeft. Als christen ben je van hem en hoor je niet meer bij de wereld. En daarom de oproep van de Geest deze middag. Heb die wereld niet lief. Want je behoort daar niet meer toe. Je behoort hem toe, die voor je zonden is gestorven aan een kruis. En dit heeft dan ook alles te maken met groeien in het geloof. Als je mag weten dat je zonden zijn vergeven, dan mag je hier toch uit leven. Heb de wereld niet lief. Daarom schrijft Johannes ook in vers 13... en in vers 14, over de kinderen en over de jonge mannen en over de vaders. Johannes bedoelt daar niet allereerst mee de leeftijden in jaren. Maar hij bedoelt de verschillende leeftijden in het geestelijk leven met de Here. Je hebt kinderen, je hebt jonge mannen, je hebt vaders in het geloof. En dat is heel pastoraal van Johannes dat hij zo'n onderscheid maakt. Maar daar kunnen wij het vandaag niet verder over hebben, want dat is onze tekst niet. Maar hoe ver je ook gevorderd bent in de genade, of misschien ben je pas één dag christen, voor iedereen geldt, heb de wereld
niet lief.
En zo mag je groeien in het geloof. Door te sterven aan wat in de wereld is. En als je Jezus mag liefhebben, gemeente, dan weet je dat toch ook uit eigen ervaring. Dat er niks zo schadelijk is voor je ziel en voor het leven met God en voor zijn eer dan die wereld lief te hebben. Dan door maar uit te leven wat er in je hart leeft, dan gaat je geestelijk leven kwijnen. En op den duur lijkt het alsof je helemaal geen kind van God meer bent. Die zekerheid van het geloof waar je ooit zo van overtuigd was, is dan weg. De vrede met God die je ervaart,
ervaar je niet meer. Er is geen zicht op Jezus meer. Alleen nog maar zicht op de wereld.
En wat moeten wij dan soms van ver komen, gemeente? Wat kan een christen ver afdwalen die wereld in? En daarom is het ook niet zo'n populair onderwerp. Want het kost ons wat, gemeente. Ja, wij willen het onszelf, of als ik van mezelf uitga, het liefst zo gemakkelijk mogelijk maken in het leven met de Here.
Maar J.C. Ryle, misschien kent u hem wel, in dat prachtige boek Christen zijn in het dagelijks leven, in het hoofdstukje De Wereld schrijft hij het volgende. Er is het wijdverbreide verlangen om de dingen in de godsdienst, in de dienst aan de Here, aangenaam te maken. Om de hoeken en randen van het kruis weg te schaven en zelfverloochening zoveel mogelijk te voorkomen.
Kruis dragen, dat ruwe houten kruis, dat hoort bij hen die Jezus volgen. En als we de kantjes ervan af gaan schaven en het onszelf wat aangenaam maken, dan
zijn wij verkeerd bezig. Dan lijken wij niet op onze meester Jezus de gekruisigde.
Maar voordat we verder gaan, moeten we toch eerst weten wat dan de wereld precies is. Want jongens en meisjes, als ik nou aan jullie vraag, wat is de wereld? Dan zullen jullie allicht zeggen, nou ja, dat is die aardbol waarop wij leven.
En dan heb je natuurlijk helemaal gelijk.
Maar dat bedoelt Johannes niet met de wereld. En Johannes bedoelt ook niet dat je niet van de schepping mag genieten. Van de natuur en van de geliefden om je heen. Dat bedoelt Johannes ook niet. En hij bedoelt ook niet dat je de mensen buiten de kerk de wereld moet haten. Zoals zeg maar de salafisten dat leren. En dat bedoelt Johannes ook niet. Wat hij bedoelt met de wereld, dat zegt hij eigenlijk in 1 Johannes 5 vers 19. Hij zegt, wij weten dat wij uit God zijn, maar dat de hele wereld ligt in het boze. Dus wat is de wereld? Dat is dat wat bij de bozen, bij de duivel hoort. Dat is de wereld volgens Johannes. Want achter de dingen die wij zien met onze ogen, daarachter gaat een wereld schuil. De wereld van de geestelijke machten in de lucht. En de wereld accepteert het gezag van de duivel. Die gaan hem achterna. En velen doen dat onbewust. Want een van de grootste listen die de duivel ooit heeft uitgehaald, is dat hij de wereld ervan heeft overtuigd dat hij niet bestaat. Maar een ieder die leeft voor zijn eigen verlangens, die hoort bij de wereld. Als je je overgeeft aan dat wat tegen God is, dat is de wereld nou liefhebben.
Nou, en wat is dan het probleem daarmee? Waarom is dat nu zo erg, die wereld liefhebben, jezelf overgeven aan de verlangens buiten God? Nou, lees maar mee. In vers 15, het tweede gedeelte. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem of haar. Mijn gemeente, ik zou wel willen dat ik u wat grijs tinten kon schetsen. Nou, het is een beetje zo en dat gaat niet. Johannes stelt het zo zwart-wit. Als je de wereld lief hebt, is de liefde van de Vader niet
in jou. En als de liefde van de Vader wel in jou is, dan heb je de wereld niet lief. En zo zwart-wit is het. Het is het ene of het ander. De liefde voor de wereld gaat niet samen met de liefde voor en van God in je hart.
Het sluit elkaar uit. Ik heb een tijd lang, gemeente, in een supermarkt gewerkt. En in de supermarkt heb je zo'n emballageautomaat. Zo'n machine in de muur waarin je je lege flessen in kan leveren. En ik weet niet of een van jullie het wel eens geprobeerd hebt, maar als je daar twee flessen tegelijk in stopt, dat gaat niet. Dan krijg je een foutmelding. Nou, en als we nou zo'n machine vergelijken met ons hart, er gaat maar één fles tegelijk in. Of een fles met wereldliefde, of een fles met de liefde van God. Het is één van de twee. En dit heeft Jezus al lang gezegd in Matthäus 6. Je kan geen twee heren dienen. Want je zal de ene aanhangen en je zal de ander gaan haten of verachten. Je kunt God niet dienen en de mammon, de duivel. Het gaat niet. Maar ik weet niet of u of jij dat nu ook heeft. Maar in het voorbereiden van deze preek ervaar ik toen een hele diepe spanning in mijn binnenste. Want ja, ik heb de Heer Jezus van harte lief. Echt. Maar zo vaak gaat mijn hart ook nog de wereld achterna. Wat een spanning. En als het hier zo op het scherpst van de snede wordt gezegd, dan voel je toch dat je een tweemens bent. Ja, de Heere liefhebben en hem achterna, maar tegelijkertijd zit die wereld in je hart en wil je het liefst ook dat doen. Maar dat is wat Paulus al zei in Romeinen 7. Nou, wat is deze boodschap dan heel scherp, maar ook zo vertroostend? Dat God blijkbaar de genade geeft aan zijn kinderen om te sterven aan die wereldliefde. Om te groeien in het geloof. Om meer zijn wil te gaan doen en meer die van jezelf te gaan laten. Dat is Gods wil in ons leven als wij de Heere kennen. Maar als wij gaan leven in het overgeven aan die verlangens van de wereld, van ons hart, dan gaan we glijden. Dan zou het zomaar kunnen dat we eindigen als Demas. 2 Timotheus 4... schrijft Paulus daarover Demas. Hij was een reisgenoot van Paulus en Silas en Lucas. En in 2 Timotheus 4 schrijft Paulus dan: Demas heeft mij verlaten, want hij heeft deze wereld lief gekregen. Demas, het was als dat zaad in de gelijkenis van de zaaier. Het werd met vreugden ontvangen. Maar toen de verleidingen van de wereld kwamen, toen ging dat zaad van het evangelie dood. En trok hij de wereld in. En als wij niet oppassen, gemeente, dan kunnen we nog zo goed beginnen. En kan het nog zo mooi lijken dat we de Heere belijden en met hem leven. Maar als wij die wereld achterna gaan, als we er maar in voortleven, wie zegt dan dat we zalig zullen worden? Dus het is levensgevaarlijk om mee te gaan met die verlangens in je hart en je uit te gaan leven in de wereld. Nou, laten we het nu eens praktisch gaan maken. Want we kunnen het heel algemeen houden nu. We kunnen zeggen, ja, we hebben de wereld lief en dat is niet goed. En God roept ons op om het niet te doen. We zijn zondaren, maar bij hem is uitkomst. Nou, het is waar. Maar Johannes gaat door. Johannes maakt het praktisch en Johannes gaat aanwijzen wat nu het probleem dan is in die wereld. En dat is ons tweede punt, het probleem in de wereld. Johannes noemt in vers 16, noemt hij drie verschillende soorten verleiding die in de wereld zijn. Hij heeft het over de begeerte van het vlees, van het lichaam, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. En die drie dingen gaan wij uitwerken in ons tweede punt. Die drie verschillende verlangens. Dan is het opvallend, hè, gemeente.
van alle problemen in deze wereld, van al die verschrikkelijke dingen, zegt Johannes, wat is nu het probleem in de wereld? Drie verlangens. Drie dingen die er heel ongemerkt in je hart kunnen leven. Dat is nu het probleem in de wereld.
Nou, en allereerst noemt Johannes dan de begeerte van het lichaam. En wat bedoelt hij daarmee? Nou, hij bedoelt daarmee alle verlangens die er leven in jouw lichaam. Dat bedoelt hij. En verlangens zijn op zichzelf helemaal niet fout, echt niet.
Maar door onze zondeval, onze afkeer van God, zijn onze verlangens verdorven geraakt. Kunnen wij vaak niet eens meer onderscheiden of onze verlangens nu goed of fout zijn. En hoe dan ook, onze verlangens komen voort uit een zondig hart. En die verleiding, die begeerte van het vlees, van het lichaam is dan dat wij die keuzes die zich voordoen in ons hart, dat wij die maken zonder de wil van God. Dus zeg me nu eens, gemeente, jong, oud, welke verlangens leven er in je hart?
Heel diep van binnen. Misschien is het voor iedereen verder verborgen, weet niemand ervan. Maar wat leeft er nu op de bodem van je hart? Waar leef jij voor? Zijn er geen 10.000 dingen die er kunnen leven die tegen Gods wil zijn? Is het niet ontzettend waar wat Calvijn zegt, dat ons hart een afgodenfabriek is? Dat er zoveel dingen zijn die wij los van God kunnen gaan vervullen en waar we achteraan gaan. Dat ons hart is als een stad zonder muur. Dat de vijand zo binnen kan dringen en ons weg kan voeren in ballingschap. En dat is de macht van de Satan. Als wij niet zien op Jezus, dan heeft hij de macht over ons.
En Johannes bedoelt dan met die begeerte van het lichaam zeer zeker ook seksuele zonden die op de loer liggen als wij het zicht van Jezus afwenden. Want jonge stellen, misschien zitten hier wel jonge stellen die nog niet getrouwd zijn. Nou, ik denk dat ik jullie dan niet hoef te vertellen hoe moeilijk het is
om de verlangens naar elkaar op een goede manier te vervullen voordat je getrouwd bent.
Misschien ben je er al voor gezwicht trouwens. En het is even een zijpad, maar dan wil ik je toch oproepen om ermee te breken. Om het eerlijk te belijden aan God en aan iemand die te vertrouwen is in de gemeente van het ambt. Je kan hier toch niet straks voor in de kerk staan. Terwijl je leeft in onreine zonde.
Maar bij dat bloed van Jezus, daar is reinheid en daar is vergeving. Maar als je erin doorgaat, pas op, pas op.
Maar dat is niet alleen iets van jonge stellen, gemeente. Ik hoef de vrijgezellen onder ons ook niet te vertellen hoe moeilijk het is om je verlangens die van nature aanwezig zijn naar seksualiteit, om die op een goede manier te vervullen. En voor de getrouwde echtparen net zo goed. Want wat komt er ook in het huwelijk veel geweld af, juist op de seksualiteit?
Want als de Satan dat in handen heeft, dan is eigenlijk heel je huwelijk ontwricht. Ligt er verleiding op de loer, wat je denkt dat het lichaam van de ander, dat je daar recht op hebt? Of ligt er verleiding op de loer dat je de seksualiteit helemaal los hebt staan van de dienst aan God? Dat het een apart eilandje is waar je niet voor bidt, waar je niet voor dankt?
Dat het in de schaduw staat van de duisternis. Maar gemeente, wat voor situatie we ons ook bevinden. De strijd tegen onze verlangens gaan we niet redden buiten Jezus.
Vroeg of laat gaan we vallen en heel erg hard vallen. Als de omgang met hem weg is, als er geen geloof is, als er geen strijd is in de naam van Christus, dan gaan we voor de bijl, gemeente. Echt.
Nou, dat leidt ons naar het tweede, naar die begeerlijkheid, die begeerte van de ogen.
En jongens en meisjes, misschien heb je dat ook wel eens. Als je broertje of zusje of vriendje of vriendinnetje met speelgoed aan het spelen is wat jij ook ontzettend mooi vindt. En dan heb je zomaar ineens in je hart dat je dat speelgoed ook wil hebben. Dan kan je het eigenlijk niet hebben dat die ander dat heeft. En misschien ga je dan wel slaan, schoppen, duwen, zodat jij dat speelgoed weer in je handen hebt. Of op het klimrek, of waar dan ook. Nou, dat is nu die begeerte van de ogen. Wij zien iets, en dan wakkert er zo'n verlangen in ons op, en dan gaan wij alles eraan doen dat we dat verlangen gaan vervullen. Dus dat eerste begeerte, die was van binnen, en die tweede begeerte, die wordt geprikkeld door de dingen van buiten, die wij zien. De begeerlijkheid van de ogen. En nogmaals, niet alles wat wij zien en wat verlangens opwerkt is verkeerd. Ik bedoel, als je een dag lang gewerkt hebt en er staat een heerlijk bord warm eten voor je, dan is het niet erg als je dat ziet dat je ernaar gaat verlangen. Natuurlijk niet. Maar wat nou het probleem is, er zijn zoveel dingen die wij zien en die wij zomaar laten binnenkomen. Dat wij niet beseffen wat nu de diepere laag is van de dingen die wij zien. Dat het iets met ons doet, dat het ons hart verandert en dat het ons wegtrekt bij God vandaan. Dat is de begeerte van de ogen. Om maar een voorbeeld te noemen, bijvoorbeeld als je tv kijkt. YouTube, Netflix, uitzending gemist, we kunnen het invullen. Maar wat gebeurt er nou als je kijkt? Je hebt een verlangen in je hart om te gaan kijken. En dat verlangen wordt vervuld met de dingen die je ziet op het scherm. En de dingen die je ziet op het scherm, die wekken weer nieuwe verlangens op. Bijvoorbeeld, als je de acteur of de actrice ontzettend knap vindt, dat doet wat met je. Of als je geweld ziet en gevloek en getier en geraas, dan kan het zomaar aansluiten bij wat er in je hart leeft. Maar als we dat allemaal zomaar laten binnenkomen, zonder te filteren, zonder keuzes te maken en prioriteiten te stellen, dan doet dat wat met ons. Want dat wat binnenkomt door de ogen, dat wordt hier verwerkt. En dat doet iets met ons. Er waren een keer twee catechizanten, die waren 13 jaar en die vertelden mij, ja meneer, wij hebben gisteren een serie gekeken die heel onschuldig was hoor. Er zat geen bloot in en er werd niet in gevloekt. Dat ging allemaal best. Maar weet u wat het nou was, hè? Die man en die vrouw die hadden een eerste date 's avonds. Maar je zag wel dat ze 's ochtends samen in bed lagen. En toen waren ze zo eerlijk, zeiden ze, meneer, dat gaan wij normaal vinden als wij dat maar steeds zien. Dat je na een eerste date de volgende ochtend bij elkaar in bed ligt en dus wakker geworden bent naast elkaar. Nou, dat is wat het met je doet, die dingen die je ziet. Het vormt je kaders. Wat het liedje van Frozen al zei, geen goed of fout geldt hier voor mij. Dat gebeurt er als je die dingen binnen laat komen tegen de wil van God. En zo is dat met dingen die je ziet op het scherm. Met als dieptepunt als je pornografie kijkt. En gemeente, net als die series kijken, dat is echt niet alleen iets van jonge mensen, weet u dat? Ja, dat weet u. Ook pornografie, dat is iets voor mensen van tussen de 13 en de 73. Maar als je nou gaat kijken, hè, dan verlang je in je binnenste naar die seksualiteit die op zichzelf niet verkeerd is. Maar dan ga je het vervullen op de verkeerde manier. Dan kijk je en dan kijk je en dat doet wat met je. En voor eventjes ben je dan vervuld. Maar zeg maar, hoe lang duurt dat? 1 minuut? 2 minuten? En daarna ga je van jezelf walgen. En dan is de diepere laag van wat je hebt gezien, dat je alleen maar ongelukkiger wordt. Dat je alleen maar verder weg gaat bij God en dat je alleen maar dieper in het moeras komt. En dan wordt ook nog eens je beeld van seksualiteit vernietigd. Dat wat God zo mooi gemaakt heeft. Dat waar je zoveel mag genieten binnen de veiligheid van het huwelijk. Dat wordt verwoest door dat beeld wat de pornografie schetst. Want het gaat alleen maar om ik die geniet. En daar heb je een voorwerp bij nodig. En verder niets.
Er is geen liefde, er is geen huwelijk, er is geen doende wil van God. En zo raak je verslaafd. Je wordt een slaaf van de zonde van Satan.
Gemeente, laten we nou vanmiddag ons eigen leven toetsen. Niet dat van je buurman. Niet van die persoon die in je gedachten is geschoten als het over deze zonde ging. Maar toets ons eigen leven. Waar vervul je je verlangens mee? Waar gaat je hart naar uit als je moe bent? Als je zwak bent, als je bang bent, als je gewoon een hele slechte dag hebt gehad? Wat doe je dan? Ga je in de armen van de Satan die zegt, kom maar, ik help je wel. Of ga je naar de goede herder die je meeneemt naar zijn stal? Dan mag je knielen en verlost worden van al die dingen die er leven in je hart. Waar ga je heen? En dan het derde, de hoogmoed van het leven. Arrogantie, verkeerde trots. En dat is in onze 21ste eeuw, dan te bedenken dat Johannes dit 2000 jaar geleden bijna geschreven heeft. In onze 21ste eeuw is dit ontzettend relevant. Want in onze tijd is het zo, als je iets presteert, dan tel je mee. Als je er mooi uitziet, als je succes hebt behaald in je carrière, als je kinderen er perfect bij lopen, dat de mensen zeggen, kijk eens wat een nette kinderen, dan tel je mee. Maar gehandicapten, ouderen, mensen die lelijk zijn volgens de wereld, die tellen niet mee. Want dan presteer je niks en dan ben je niks, zo zegt de wereld. En dan komen wij iemand tegen die in onze ogen minder is. Die er minder mooi uitziet, die een minder mooie auto heeft, die minder nette kinderen heeft. En dan gaat die kin omhoog. En dan zijn we even tevreden met onszelf. Maar als we dan iemand zitten die boven ons niveau zit, die er mooier uitziet en noem het allemaal maar op, dan worden we moedeloos. Dan worden we of jaloers, of gaan we alleen nog maar harder werken om iets te zijn. Dus wij meten ons af aan wat wij presteren. En als wij gepresteerd hebben, dan zijn wij iets. Dan hebben we eigenwaarde, dan mogen we er zijn. Nou, dat is de hoogmoed van het leven, gemeente. Dat wij perfectie willen. Willen opstijgen tot het niveau van God. En eigenlijk zijn als God perfect. En hoe groot is deze verleiding niet voor ons allemaal? Ik zal een voorbeeld noemen, de moeders bijvoorbeeld. Wat komt er wel niet allemaal op je af als je moeder bent? Je moet tegenwoordig toch, moet je je moederschap combineren met carrière? Je moet er goed uit blijven zien, ondanks dat je simpelweg ouder wordt. Je moet dit en je moet dat, het moet en het moet en het moet. En steeds meer moeders raken burn-out en uitgeteerd en zien het niet meer zitten vanwege alle druk en al het moeten. Gemeente, van wie moet dit? Is dit de wil van God? Mogen wij niet falen? Mogen wij niet tevreden zijn met wat we hebben gekregen van de Heer? Heel eenvoudig tevreden zijn en genieten van wat God ons gegeven heeft. Al dat moeten, gemeente, het maakt ons kapot. Want we halen het ook niet en als we het gehaald hebben, dan willen we meer. En dit staat zo haaks op de liefde van God. God die het arme, die het zwakke, die het verachte lief heeft. God die tegen mensen zegt die in de maatschappij niet meedoen, ik heb je lief. Jezus die zegt, zalig zijn de armen van geest. Dat is de liefde van God. En dat staat haaks op de liefde van de wereld. Die je ontzettend lief heeft als je iets bent. De gemeente, dat is de God van deze eeuw. Creëer je eigen waarheid. Volg je hart, volg je dromen na. Laat niemand je tegenhouden.
Dat liedje van Frozen, daar hebben we het weer. En dat is de wereld. En dat leeft allemaal in ons hart en we hebben daar allemaal mee te dealen.
Nou, dit zegt Johannes, dit zijn nu de verlangens. Dit zijn nu de problemen in de wereld, die drie dingen. De begeerte van het lichaam, van de ogen en de hoogmoed.
En dit zijn de oerverlangens, gemeente. Want laten we eens terugbladeren naar Genesis 3. Laten we terugbladeren, gemeente, naar Genesis 3. Het zesde vers. Daar staat het volgende. Ik zal even wachten. Genesis 3, het zesde vers. En de vrouw Eva zag dat die boom goed was om ervan te eten. De begeerte van het lichaam. Ze verlangde naar iets, maar dat was nu net het verkeerde met haar lichaam. En dat hij een lust was voor het oog. De begeerte van de ogen. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. De hoogmoed van het leven. Het willen zijn als God. En zij nam. Daar komt het vandaan, gemeente. Door deze drie begeerten is de dood, is de hel, is de zonde in de wereld gekomen. En wij zijn nog zo, wij zien, wij vinden het mooi. Wij eten, wij nemen. Het deed David, deed het. En wij doen het tot op de dag van vandaag. Gemeente, en dit is nu precies. Precies. Het gif wat wij iedere dag innemen. Als wij de wereld lief hebben.
Wij hebben er plezier in, maar met dat wij er plezier in hebben, drinken wij de dodelijke gifbeker leeg van die drie begeerten. En vergeten we helemaal dat dit onze geestelijke dood is en ons geestelijk dood houdt. En straks dat in eeuwigheid verloren laat gaan. Dan zullen we in de hel branden van deze drie begeerten.
En dit is nu het probleem met en in de wereld. Dit is mijn probleem. Dit is uw probleem, dit is jouw probleem. We zijn gevangen. En nu? Nou, gelukkig. Godzijdank hoef ik geen amen te zeggen, gemeente. We gaan naar ons derde punt. De overwinning op de wereld.
Want Johannes laat het hier niet bij. Hij schetst dit en dan gaat hij naar vers 17 en dan zegt hij: en de wereld gaat voorbij met haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.
Wat is nu de overwinning op de wereld, gemeente? Terug naar God. Terug naar Christus. Daarom zijn we begonnen bij 1 Johannes 1 vers 8 en 9. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij onze zonden vergeeft. Want het bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. Dat is de overwinning op de wereld. Terug naar Jezus en wat hij heeft gedaan. Zoals 1 Johannes 5 vers 4 zegt: al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning op de wereld, namelijk ons geloof. Vertrouwen op Jezus en Hem alleen. En dan zegt de schrift, dan overwin je de wereld. Dan overwin je die dingen in je hart, want dan is er één voor jou die strijdt. Jezus door zijn geest. En dat is nou groeien in het geloof. Dat is leven vanuit genade. Dicht bij Jezus. De dood vind in jezelf, maar het leven in Hem. Wij moeten niet stoppen met zondaar zijn. En de zonde toedekken. Nee, juist zondaar zijn en dat blijven. Om zo de rijkdom van zijn genade te ontvangen. Overvloeiende genade. Want Jezus deed de wil van God.
Hij heeft toch volkomen de wet gehouden? Jezus is het toch die overwonnen heeft? Toen hij verzocht werd in de woestijn, viel hij voor die drie begeerte gemeente?
Nee. Jezus bleef staande, want er staat geschreven.
En zo ging hij naar Jeruzalem, om verhoogd te worden aan het kruis. En een ieder die ziet op hem die verhoogd is, zoals ze vroeger zagen in de woestijn op de slang, die is gered. Die is gered. En hij liet alles wat de wereld is voor dood achter in het graf. Al die begeerten, al die zonden, al die vuiligheid, het ligt in het graf. En daar blijft het voor een ieder die in Christus is. En zo ontvang je de liefde van God in je hart. Het wordt uitgestort, zegt Paulus in Romeinen 5, door de Heilige Geest. Voor een ieder die gelooft dat Jezus is de Christus. En daarom schrijft Johannes. Niet om je moedeloos te maken, maar om je te bemoedigen. Om vol te houden. Om te leven bij Jezus. Om te leven bij de zekerheid van de gekruisigde en opgestane Christus. Want als je het zicht op hem houdt, dan ben je toch dankbaar voor wat hij heeft gedaan. Dus gemeente, heeft u Jezus lief? Hoe klein het ook is. Misschien durf je het niet eens tegen je buurman te vertellen. Maar zeg maar, heb je Jezus lief? Dan betekent het dat de liefde van de Vader wel in uw hart is. Want wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat betekent dat je de wereld mag overwinnen als je hem toch lief hebt.
Wat een evangelie, gemeente.
Dat Jezus de zijnen die in de wereld zijn, lief gehad heeft, de wereld tot in de dood.
En dat de Bijbel nu zegt, door het geloof deel je in die overwinning.
Want Jezus zegt in Johannes 16 vers 33, heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen.
Hij en niet ik. En nu vraagt misschien iemand, nou ja, hoe dan? Ik heb de Heere lief en ik weet het, maar de wereld die trekt en het dagelijks leven is zo anders dan als we het hier nu op zondag erover hebben. En dan snap ik het en dan zeg ik, ik ben het helemaal met je eens. En dat vroeg ooit ook een jonge christin.
Jane. Aan de bekende predikant John Newton. U kent hem misschien wel van dat prachtige lied Amazing Grace. En ze schreef een brief aan hem. En ze vroeg, hoe voorkom je nu dat de wereld je wegtrekt bij God? Ze vroeg naar de praktijk van het geloof. En toen zei John Newton, nou, voor mij om erover te preken, dat is relatief makkelijk. Maar om het in praktijk te brengen, nou, dat is toch nog net wel wat anders. En zo sta ik dan ook hier voor uw gemeente. Maar toch wil ik het doorgeven wat hij zegt. John Newton schrijft het volgende. Het geheim om de wereld niet lief te hebben is het volgende. Zijn zoals een klein kind die net kan lopen. Dat kleine kind wil geen stap zetten zonder de hand van de vader te voelen, toch? Afhankelijk van hem. Hem nodig hebben zijn hand vast te houden, omdat je anders valt. Dat is het geheim. En daarbij, niet alleen die afhankelijkheid, maar ook dat inzicht dat je niet volmaakt hoeft te zijn. Dat je niet perfect bent. Het is een gave van de Geest dat je ziet dat je een zondaar bent. Om zo nederig te zijn, hem te voet te vallen en zeg, Heer, ik ben een zondaar, maar u bent het leven. Neem mij bij de hand. En zo, afhankelijk en nederig, mogen onze weg gaan in het leven van de genade. Door te bidden
en door te waken. Want bij Jezus vinden we het leven, gemeente. Het is zoals dat prachtige lied van Van Lodestein.
Het oog omhoog, het hart naar boven, want hier beneden is het niet. Wil men Jezus leven liever loven, dan is dat waar men Jezus ziet. En wat men dan hoort of ziet op aard, dat is ons kostelijk hart niet waard.
Wil men leven liever loven,
het oog omhoog en het hart naar boven. En dat is nou geloven. En dat is de overwinning op de wereld.
Want Johannes zegt, deze wereld gaat voorbij. En al haar begeerte, alles wat buiten Jezus is, gemeente, alles buiten de liefde van de Vader, dat alles gaat straks voorbij. En wat is dat een troost? Als je nu niet meer bij de wereld hoort, omdat je Jezus lief hebt. Omdat je niet meer kan meekomen met de groep. Omdat je anders bent, omdat je soms wordt uitgelachen. Wat is dat een troost? Dat die wereld straks voorbij gaat. Of als je strijdt tegen die zonde maar niet wil vlotten. Wat een troost dat dat straks voorbij is. En dat alles wat buiten God is zal verbranden. Een troost toch?
Nou, wat Johannes zegt, hè, de wereld gaat voorbij. Wij kunnen dat nauwkeuriger vertalen. Want ten diepste staat er het volgende. Johannes zegt, de wereld is voorbij aan het gaan. Het moet niet nog gebeuren. Het is al bezig te gebeuren. En dan staat er eigenlijk nog iets wat onze taal maar heel moeilijk kan uitdrukken. Dat die wereld voorbij aan het gaan is door iemand die dat doet. Het is passief. De wereld wordt voorbij gegaan door hem die overwonnen heeft. En wij kunnen dit het beste vergelijken met een gevangene die veroordeeld is door de rechter en die geboeid wordt weggeleid naar zijn dodencel. Dat is het beeld wat Johannes gebruikt voor de wereld en alles wat daarbij hoort. Zij is voorbij aan het gaan, zoals die geboeide gevangene nog maar even, en hij is in zijn cel en hij komt er nooit meer uit. Dat is de overwinning van Pasen. Toen heeft Jezus het overwonnen, gemeente. En als je dan buiten hem bent, als je nou net moest zeggen, mijn zonden zijn niet vergeven, dan ben jij op weg aan het gaan naar die eeuwige cel. Wil je dat echt? Wil je dat nou echt? Nee, zeg je. Waarom neem je dan het medicijn niet in tegen al je zonden? Het bloed van Jezus Christus. Het wordt je aangeboden. Je kunt het krijgen. Ontvang het dan. De tijd dringt. Zie op Jezus. Want Hij... Jezus zegt, ik ben niet gekomen opdat ik de wereld oordeel, maar opdat ik de wereld zalig maak. Dat staat open, voor u en voor jou. Ook als je ver bent afgedwaald. Kom terug. Het is genade tijd. Jezus steekt zijn hand uit. Jezus gaat voor je op de knieën en hij smeekt je, kom nou. Gemeente, neem hem aan in een waar geloof, want dan zul je de wereld overwinnen. Amen.
Gemeente, wij gaan zingen van die overwinning van God uit Psalm 118. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heren sterke rechterhand doet door haar daden de wereld beven. Wij zingen 118 vers 8.